Hey Ron, goedemorgen. Of goedemiddag. Wat is het? Is het nou 9 uur bij jullie, Ron? Knik maar. Hey Wendy, goedemorgen. Zo, nou, ik zie dat Harald zijn naam eraf gehaald heeft. Hé, hey, dat is ook wat. Harald zou er wel bij zijn. Rekenen we voortaan de zondag dan maar niet meer op. Dat lijkt me dan zo verstandig. Hè? Dus, hey Hans, hallo jongen. Hey Peter, Anneke. Ja, goed. Vandaag wil ik ze een open frame houden aan de ene kant. En aan de andere kant wilde ik eigenlijk eventjes vertellen over 2 april. Dus dat is volgende week zaterdag. En ik weet niet welke dag het is, Ron. Dat maakt ook niet uit. Alles wordt opgenomen, zoals je kunt zien bovenop op het schermpje. En ja, ik wou het hebben vandaag eens even over of er vragen zijn. En als er geen vragen zijn, dan wil ik gewoon even iets vertellen over de opbouw van 2 april. Nou, het is, bij jullie is het nu 9 uur. Bij mij is het 2 uur. Dus we zijn al een beetje naar elkaar toe gegroeid, omdat jullie in de zomertijd zitten nu. Hier is het volgens mij altijd dezelfde tijd. Ik heb begrepen dat er heel veel discussie is of het nou wel positief is of negatief is. Om dat elke keer te veranderen. Maar ja, dat is eigenlijk een iets, denk ik, dat het een kwestie van instelling is. Want ik hoor ook heel veel mensen die zeggen, ja, maar luister, ik heb nu een uur minder geslapen. En door dat uur minder slaap ben ik helemaal verslag. Ik zit helemaal in die jetlag. Nou, ik denk dat dat iets is om ook eens over te hebben. Want jetlag zit natuurlijk in je hoofd. En dat is misschien het laatste wat we dan moeten behandelen met de epigenetica. Hoe dat, dus die beslissing die je neemt daarboven in je hoofd, hoe dat je niet alleen je lichaam stuurt, maar ook je geest stuurt. En je geest is natuurlijk weer afhankelijk van je lichaam. Want je geest wordt hoofdzakelijk beïnvloed door de stofjes die je maakt, door datgene zoals jij je voelt, CQ, zoals jij denkt. Zo, en eigenlijk even een korte reis. Hoe ben ik nou eigenlijk bij dat NLP terechtgekomen? Je hoort mij wel eens vaker zeggen van, je kunt alleen maar horen datgene wat je al weet. Nou, en dat is eigenlijk begonnen eigenlijk in de vroege jaren van mijn leven. Dat ik altijd dacht bij mezelf, hoe kan het nou dat bepaalde mensen succesvol zijn en andere mensen die hebben altijd pech, lijkt het wel. En ik kon daar geen antwoord op krijgen. Ik sprak met mensen, maar ja, ik had natuurlijk niet zoveel kennis als jongetje van 12, 13, 14, 15, 16 jaar. En daarom zocht ik altijd oudere mannen op, waarvan ik dacht van, nou, die kunnen me dat allemaal wel vertellen. Daar kan ik wat van leren. Nou ja, dat is natuurlijk ook zo. Alleen een aantal vragen konden ze geen antwoord op geven. En toen werd ik eigenlijk automatisch getriggerd op een segment door een soort advertentie. Het was een advertentie en dat heette de Advanced Success Training. En dat was een 3-daagse seminar. En dat 3-daagse was inwonend. En je werd gebracht door iemand. Je moest gebracht worden en omdat het zo ingrijpend zou zijn in je leven. Dat bleek achteraf een soort sensitivity training te zijn. Dat was toen nog in. En dat mocht toen ook nog. Dat mag tegenwoordig volgens mij niet eens meer. Maar dat sensitivity training, dat wil zeggen dat ze je eerst afbreken. En dan bouwen ze je weer op. Nou, en dat ging op een hele bijzondere manier. Je moest daar iets leren. Je moest daar 4 bladzijden uit je hoofd leren. En die 4 bladzijden, dat was de positieve tekst. De positieve tekst. En ja, dat was echt, echt, echt heel moeilijk. En in die 3 dagen dat je er was, vrijdagavond werd je gebracht. Je was de vrijdagavond, zaterdag en zondag de hele dag tot 's avonds een uurtje of 6. En je werd vrijdagmorgen werd je gebracht. Vrijdag, dat duurde de hele dag. En zaterdag de hele dag en zondag was je dan 's avonds om 5-6 uur, dan kwam je eruit. En dan kende je ook die positieve tekst. Iedereen kende die positieve tekst. Ongelooflijk, die 4 plassen. Had er die 4 pagina's geleerd. En in dat verhaal van die 4 pagina's leren, daar werd je eigenlijk elke keer voor een soort spiegel gezet. Waardoor dan bleek dat je al die goede voornemens die je vaak hebt in je leven, dat je die niet volhoudt. En daar ging die positieve tekst over. En als je die positieve tekst nou op kon dreunen, ja, dan had je je geest zelf zo getraind dat je dus ook vol kon houden en door kon zetten. En je kreeg alleen vlees, dat weet ik nog, en je kreeg groenten. Je kreeg geen aardappels of brood, maar je kreeg vlees en groenten. En 's nachts ging je om 12 uur naar bed en 's morgens om 6 uur moest je eruit. Want dan begon om 7 uur begon het alweer. Dat werd geleid door twee mannen. En die twee mannen was Kees en Joop. Kees de Haan en Joop Pijpers. En die begeleidden dat gedurende die dagen. En er was één man, dat was een professor van de Universiteit van Leuven. Zijn naam ben ik vergeten. En hij had een middag en vertelde dan over het mentale stuk. Hoe je het mentale stuk, wat was dat nu eigenlijk, hè, je hersenen. En hoe kon je dat nou beïnvloeden. Nou, ik kan je wel vertellen, dat was behoorlijk heftig. En ik kwam daaruit helemaal gebroken. Ja, het was gebroken, het was in november... Het was november 82. Ik kwam helemaal gebroken uit en ik had hele andere gedachten. Jenny was jarig een week later. Ik had een hele mooie edelsteen gekocht, een grote diamant. En die wilde ik in een ring zetten. Die ring lag al bij de juwelier van Kalfeen. En ik heb besloten om die ring, om die steen weg te geven. Om te verkopen en aan het goede doel weg te geven. Nou, dat gaf natuurlijk... een beetje stress thuis. Maar het maakte me niet uit wat er gezegd of wat er gedaan werd. Ik bleef daar gewoon bij die gedachten. Want ik had gewoon bepaalde inzichten gekregen. En dat was eigenlijk een beetje mijn begin van het bezoeken van seminars. Dus het opzoeken van gelijkgezinden. Waardoor je dus een bepaalde informatie krijgt die je al weet. Maar dat het op een duidelijke wijze neergezet wordt. Zodat je het kunt toepassen. Althans, dat was mijn doelstelling altijd. Dat was Advanced Success Training, dat was AST. Daarna was er een vervolg. En dat vervolg was Leading Success People. En dan moest je dus allemaal oefeningen doen met allemaal mensen. En dat ging je dan dus als een soort padvinders, ging je dan de natuur in. En bijvoorbeeld, dat was heel veel naar de Ardennen. Ging je abseilen, een berg beklimmen, je ging met elkaar boten bouwen, je ging met elkaar tenten bouwen, je bleef bij elkaar slapen. En zo leer je dus eigenlijk dat hele positieve denken, dat mentale proces, dat leert je dus onder druk van de natuurkundige krachten die er waren. En of dat nou kou of warmte was, dat kon ook hoogte zijn, kon ook diepte zijn, kon ook benauwdheid zijn. Leerde je dus met dat Leading Success People, leerde je dus die technieken onder stress uit te voeren. Dat was behoorlijk heftig. Ik ging regelmatig mee. Dat was één keer in de maand, een weekend. Ondanks mijn drukke bezigheden. En dat heeft mij wel gevormd, moet ik zeggen, door te blijven gaan. En niet te blijven hangen in datgene wat leuk is of niet leuk is. Of dat meezit of tegen. Voortdurend te veranderen. Want juist door dat veranderen, daar zit dat groeiproces. Veranderen van je lichamelijke structuren. Hè? Dus door de ene keer te knielen en de andere keer te stretchen. Je confronteren met angsten. Dat je bijvoorbeeld een tijd in een soort grot moest zitten. Die ongeveer dan een meter hoog was. En daar moest je dan gewoon uren in zitten. En dan, hoe ga je dan met jezelf om in die situatie? Zoals jullie weten. En ik ben daar failliet gegaan met mijn poffertjeshandel in Expo 86 in Vancouver. En toen ben ik Robbins tegen het lijf gelopen. En Robbins, ik heb hem natuurlijk gecreëerd. Ik ben hem niet tegen het lijf gelopen. Maar ik heb bij de Robbins heb ik dus geleerd over neurolinguistic programming. En hoe de structuren, de strategieën, de gewoontes, de patronen in je hoofd. Hoe je die kunt omleggen. Hoe je die kunt veranderen. Hoe je die in een ander kader kunt zetten. En dat je daarmee jezelf tot nog grotere hoogtes kunt brengen. Of dat je daarmee zelf die gezondheid aan kunt doen. Eigenlijk die je dat wilt. Tenminste, dat was in mijn geval. Ik heb een van mijn doelstellingen in mijn hele leven geweest. Om een gezond oud te worden. Dat is een van mijn doelstellingen. En dat met dat NLP kwam dat eigenlijk in bereik. Maar niet vergeten dat NLP was een soort model. Wat therapeutisch ingezet werd. Het ging dus voornamelijk om fobieën en om trauma's en om belevenissen, gedachten die niet positief waren, althans niet positief voor die persoon waren, om die om te zetten naar dienend. En dat heet dan positief, zodat die persoon verder kon En die persoon dus het een functie kon geven. Of buiten de functie kon geven dat hij het af kon sluiten. En achter zich kon laten. Letterlijk achter zich kon laten. Zo, en dat is eigenlijk NLP. En met dat NLP-model ja, ben ik toen uiteindelijk naar Nederland toe gegaan. Ik heb het vuurlopen meegenomen van Robbins. En ik heb het NLP-model vertaald van therapeutisch model naar een verkopersmodel. En ja, dat heb ik dus eigenlijk in de markt gezet als op die manier. Dat verkopers daarmee kunnen handelen en daarmee hun verkoop konden verbeteren. En al heel snel kwam eigenlijk daardoor kwamen mensen op mijn pad die toch weer terug wilden naar dat therapeutisch model. En zo gebruik je dus op verschillende wijzen om bepaalde barrières te slechten, bepaalde grenzen te overkomen, maar ook om andere mensen te helpen met hun verleden of met hun toekomst. Zo, dus toen kwam ik dus toch weer terug. En juist, dus eerst was het NLP niet zo. Het was wel succesvol voor bedrijven, maar het werd niet zo. Het werd niet zo bekritiseerd als nadat het gebruikt werd om fobieën en therapeutische handelingen te verrichten. Toen kwam er echt vanuit de psychologische wereld, psychologische gezondheidszorg, kwamen echt heel veel opmerkingen en aanmerkingen en heel veel kritiek. En ja, ik moest me elke keer bewijzen, want ik werd ontzettend aangevallen. En daardoor ontstond toen ook dat televisieprogramma Chakra Du Shaftes. En in Nederland, hetzelfde met koffietijd, dat ik daar elke week had ik daar een kwartiertje, waarin ik dan liet zien hoe je dus met angsten, hoe je daarvan afgeholpen kon worden. Heel simpel, door je communicatie daarboven in je hoofd te veranderen en je lichaam te veranderen en je focus te veranderen. Dus die drie zaken die noodzakelijk zijn, uiteindelijk om die stemming, die gemoedstoestand, om die een andere wending te geven. Zo, dus dat neurolinguistische programming was dus therapeutisch bedoeld, vertaald naar de zakelijke maat en daarna weer terug vertaald naar de therapeutische setting. Zo, dat vuurlopen dat bewees eigenlijk dat het mind over matter was. Dat je dus met je geest, je moet je voorstellen, dat was dus in de jaren, midden jaren 80. De meeste van jullie bestonden toen nog niet, of waren net geboren of moesten nog geboren worden. En toen bestond dat helemaal niet. Hè? Het was gewoon een heel. Alles was verklaarbaar, alles was logisch. Men had niet door, men had nog geen vakje gecreëerd of een laadje gecreëerd waarin die ervaringen van mind over matter in konden. En door dat NLP kon dat eigenlijk. He, dan kon je een verhaal vertellen van dat je iets kon waarvan je vroeger dacht dat je dat niet kon. En ja, dan kon je dan zeggen, ja, ik heb NLP toegepast. En zo was dat het NLP. Dat NLP dat ontstond door het vuurlopen. En ja, en door die therapeutische settingen eigenlijk elke keer. Dus op podium ook een soort therapie te geven. Kwam bij mij eigenlijk naar boven toe het verhaal van, we blijven praten, maar we moeten doen, we moeten actie geven, we moeten ervoor zorgen dat we in die beweging blijven, motion is emotion. En toen heb ik het woord chakra bedacht. En het woord chakra, natuurlijk, je bedenkt maar niet zoiets. Hè. Ik had naar een film gekeken, dat was Chakra Zulu. En terwijl ik naar die film keek, dacht ik bij mezelf, ja, wat die jongen doet is zoveel tegenslag, ombuigen naar voorspoed. En zoveel onvermogen, gewoon ombuigen naar vermogen. En hoe doet hij dat nou? Dat is een kwestie van in beweging blijven. En daar heb ik het woord chakra van uitgehaald. Dus chakra Zulu. Van gemaakt. En dat chakra, dat werd een boek en dat werd ook een runner, want dat was precies net in dat tijdsgewricht waarin mensen, dat was een crisis. En mensen zaten een beetje suf voor zich uit te kijken. En chakra riep op om actie te ondernemen, om het lot in eigen hand te nemen. Nou, en dat was een schot in de roos. Ik heb daar gewoon, geloof ik, iets van 300, 400.000 boeken van verkocht. Meer, geloof ik, nog. Maar toen werd ik eigenlijk daardoor Mr. Chakra. En dat Mr. Chakra, dat is ja, uiteindelijk eens een keer een karikatuur geworden. En daar heb ik dus op een gegeven moment gezegd, nou, dat gebruik ik niet meer. Maar het ging dus eigenlijk om van ontwikkeling, om dus ten alle tijden bezig te blijven. Je moet nooit stil gaan zitten. Je moet in beweging blijven. Motion is emotion. Daar kwam bij het boek Werkelijkheid is Illusie. Werd om die tijd geschreven. omtrent 91, 92. En dat was eigenlijk geen succes, want dat was een tijd vooruit. Mensen begrepen dat niet, dat je dat, ja, dat geen werkelijkheid is, maar dat er alleen maar illusie is, want jij maakt er gewoon iets van wat jij ziet, hoort, voelt, ruikt, proeft. En jij maakt er jouw eigen illusie van en jij verandert die illusie. En daardoor is deze wereld een hel op aarde of is juist een hemel op aarde. Maar dat komt door jou die illusie zo gemaakt heeft. En alles wat hij of zij meegemaakt heeft, een betekenis gegeven die hem of haar dient in het positieve of in het negatieve. Dus na dat chakra-verhaal, ja, toen ben ik een tijdje in een klooster geweest. En dat klooster was het Shaolin-klooster in China. Ik ben daar een maand of 3-4 geweest. En dat waren allemaal oudere mannen. En oudere mannen praat ik over echt 70 plus, 80, 90 zelfs. Over de 100 waren een aantal monniken daar in China. En men moest daar altijd een soort test doen om binnen te kunnen komen. En niet voor mij, ik was een gast, maar om als monnik daar toe te kunnen treden waren er twee mogelijkheden. En dat was, je kwam binnen als anderhalfjarige baby, dat was één, je moeder stond je af. Je trad toe op volwassen leeftijd en dan moest je twee oefeningen doen. En die ene oefening was een mentale oefening, dat waren, moest je 200 pagina's uit je hoofd leren, vanuit een boeddhistisch geschrift. En die moest je voordragen aan andere monniken. En je moest een test doen. Je moest een fysieke test doen. Dus die twee met elkaar zorgden ervoor dat je mentaal en fysiek fit was. Zo, en dat sprak mij aan. En daar heb ik het volgende seminar uitgehaald. En dat heet Bouncing Back. Altijd terugkomen. Je nooit laten verkleinen, maar altijd terugkomen. Bouncing Back. Dus dat was in de jaren 96. En dat was ook weer een groot succes, omdat op dat moment de crisis was voorbij. Het ging allemaal ontzettend goed, maar omdat het zo goed ging, kwamen mensen eigenlijk een beetje psychisch, niet allemaal natuurlijk, maar er kwamen heel veel psychische problemen kwamen tevoorschijn, die verdrukt waren of die weggeketst waren. En op de een of andere manier was dat NLP-model was niet meer sterk genoeg. En dan had je dus iets anders nodig en dat was iets zwaarders en dat was dat bouncing back. Dus dat had een combinatie met mentaal stretchen en tegelijkertijd ook fysiek stretchen. Dat was het bouncing back. Na dat bouncing back dacht ik bij mezelf op een gegeven moment van ja, maar we hebben het altijd over lichaam en geest. Ja, dat is allemaal leuk, maar hoe komt het dan dat elk lichaam anders is? Ik zeg wel eens gekscherend, als je kijkt naar gasprietjes, als je in de file staat, en ja, dan kun je beter even je auto aan de kant zetten en dan kun je beter op je knieën door het gas struinen. En eens kijken of je twee gasprietjes die gelijk zijn aan elkaar, of je die kunt vinden. Nou, die kun je niet vinden. En dat bracht mij eigenlijk op het idee van, en vooral dat bij de Shaolin monniken natuurlijk, hoe kan dat nou dat die een het wel redt en die ander redt het niet? Toen dacht ik te zien dat dat te maken had met de fysieke opbouw, hoe iemand opgebouwd is. Daar ben ik me in gaan verdiepen. Ik heb een aantal seminars gevolgd in Spanje, in Italië, in Duitsland. En daar heb ik mensen ontmoet die konden echt weken praten over hun oor, of weken praten over hun neus, over hun voorhoofd, over haarimplant, of over het bouwen van de botten en dergelijke. En daar heb ik ontzettend veel van geleerd. En toen heb ik daar een boek over geschreven, dat heet Somatologie. En dat boek Somatologie, dat is de voorloper uiteindelijk geworden van Body Logic, wat ik toen nog niet wist. Maar somatologie was heel praktisch geschreven, maar zo praktisch dat het, ja, het verkocht niet, het was niet te doseren, het was ontzettend saai en het was taai. Maar het was wel duidelijk, de mensen die somatologie gelezen hebben, die hebben daar ook in gezien dat ik Poetin daarin beschrijf. En dan zie je, en dan ga je begrijpen wat hij vandaag de dag doet en waarom hij dat doet. En wat uiteindelijk zijn doel is, dat staat beschreven in zijn fysiek en in zijn somatologie. En daarna, toen ik die somatologie geschreven had en daar seminars over gaf, die seminars werden steeds gecompliceerder natuurlijk, omdat ze steeds meer inhoud kregen. Het was niet alleen maar het NLP of het AST of het LSP. Het ging over dat vuurlopen natuurlijk. Het ging het chakra-principe, het bouncing-back-principe. Somatologie kwam erbij. En het werd steeds gecompliceerder. En jullie weten allemaal, als je vaker in de room bent, dat ik één ding altijd nastreef. En dat is simplicity. Eenvoud. Omdat ik geloof dat juist in die eenvoud zit de kracht. En ik heb ook heel veel mensen gezien die één stukje uit een seminar gepakt hebben. En dat opgeklopt hebben tot een nieuw soort wetenschap. Elke keer maar weer moeilijker maken. Nou, ik probeer het juist steeds simpeler te maken. En ik denk dat ik daar ook aardig in luk. En toen heb ik het metaforica bedacht. En dat metaforica, dat was in het jaar 2005 zo'n beetje. Toen dacht ik bij mezelf, ja maar luister, die werkelijkheid is een illusie. Nou, daar zijn we het allemaal wel over eens. Maar de een die maakte deze illusie van, de ander maakte die illusie van. Ja, dus eigenlijk maakt iedereen er een eigen verhaal van. En dat is eigenlijk een metafoor voor datgene wat je meegemaakt hebt. Want je hebt het niet echt meegemaakt. Het is jouw illusie, het is een metafoor. En die metafoor die heeft een bepaalde functie. Die heeft een bepaalde functie in jouw ontwikkeling. Dus als je dat bewustzijn ontwikkelt, dat je dat kunt herkennen. En dat je dus weet van dat je dat meemaakt voor een bepaald iets. Om een bepaald iets te bereiken of iets te begrijpen of een bepaalde stap te zetten. En dat was die metaforica. En we leven dus in een grote metafoor. En dus dat is hetzelfde als de werkelijkheid is een illusie. Maar, en die grote metafoor, dat is dus eigenlijk wat ons leven is. Dat is het sprookje wat we onszelf vertellen. Het verhaal waar we zelf in zijn gaan geloven. En zo zijn we gaan geloven dat we zelf dus die metafoor geworden zijn. Terwijl het eigenlijk alleen maar een zinnenbeeldig iets is. Om datgene wat zo ontzettend gecompliceerd is. Om dat down te chunken, waardoor het hap klare brokken worden, waardoor je dus optimaal kunt functioneren. Want uiteindelijk denk ik nog elke keer, vanaf het begin af aan heb ik dat gedacht, dat denk ik nog steeds, dat het daar eigenlijk om gaat, om dit leven te leiden op een prettige, humane, op een acceptabele manier, waardoor je kunt groeien en kunt bloeien, kunt leren, kunt genieten en waardoor je dus grip kunt krijgen op het leven zelf. Wat je zelf vormt. En dat is dus die metaforica. Je geeft zelf grip daaraan. Je geeft zelf handjes en voetjes, zoals we wel vaker zeggen. En doordat je het zelf handjes en voetjes geeft, creëer je het zelf. En ja, als je het zelf hebt gecreëerd, dan moet je ook weten wat de betekenis daarvan is. Dus we hebben het wel eens vaker over ken jezelf. Dat is ontzettend moeilijk. Ik heb het ook wel eens vaker over gehad. Maar dus die metafoor uitleggen, dat is eigenlijk heel simpel. Voor jou, hè? Niet voor een ander, maar voor jou. Nou, en toen kwam eigenlijk vanuit die metaforica kwam een behoefte voort om dat somatologie, om dat simplistischer te maken. Want ik hoorde eigenlijk altijd zeggen van ja, het klopt allemaal wel, maar het is te moeilijk. Toen heb ik een andere insteek gekozen, dus een andere metafoor gekozen, om die somatologie anders te schrijven. En die heb ik praktischer gemaakt. Ik heb praktischer gemaakt ook dat het makkelijker te controleren valt. Dus niet meer te veel op de kleine dingetjes, dus op de vorm van de tenen of de lengte van de vingers of de vorm van de oren. Nee, het gaat meer om het totale geheel. En dat je dus dan kan zien van oké, wat is nou meer en beter niet in de vorm van dat het beter is of slechter is. Nee, maar dat het beter, meer ontwikkeld is. En zo ben ik gekomen eigenlijk via het boek van Aristoteles. Fysionomica. Dat is natuurlijk altijd. Als je er aan toe bent, dan vind je het ook. Of als je er aan toe bent, ja, dan begrijp je het ook. Dat zou natuurlijk ook kunnen zijn. Maar dat boek heeft me dat inzicht gegeven dat elk dier is anders. Elk dier ziet er anders uit, omdat, zei Aristoteles, de eerste ontmoeting is 99% van een dier met een dier is het uiterlijk. En dat uiterlijk moet de functie laten zien, zodat het andere dier meteen weet van oké, ik val aan of ik vlucht. Of ik bevries, omdat het er zo vreselijk uitziet. Zo, en vanuit die redenatie heb ik dus Body Logic geschreven. En bedacht daarin dat eigenlijk de intentie waarmee het kind verwekt wordt een hele belangrijke is. Dus de daad op zich is heel belangrijk, dus de intentie. En dat is ook wel weer frappant dat het nu met epigenetica terugkomt. En dat beaamd wordt eigenlijk. En dat dus de datum van de verwekking belangrijk is, zodat je die 280 dagen opbouwt. Dus we weten allemaal nu dat het eerst het zenuwgestel aangelegd wordt. Daarna wordt onze darmsysteem en onze organen worden in aanleg gelegd. En daarna worden onze botten en onze spieren. Dus onze kapstok wordt als het ware dan aangelegd. En dat als we dus het verkeerde voedsel eten in die periodes, dat we dus dan een tekort krijgen aan bepaalde stoffen en dus krijgen we een onderontwikkeling. Of juist, we hebben genoeg of we krijgen te veel van dit soort stoffen binnen die we nodig hebben op dat moment. En dan krijg je een overreactie. En dan word je dus overaandachtig gevormd op dat ene stukje in dat tijdperk. Zo. En dat is eigenlijk de basis van BodyLogic. Heel simpel, dat je dus binnen 2 seconden kunt zien, is hij een sociaal type? Er zijn de ronde vormen en op welke organen zit dan dat dan? Is hij meer solitair? Dus meer spiritueel, intellectueel gericht op zichzelf? Dus dat zijn de ei-vormige types. Of is het gewoon echt heel sterk op kracht, op actie, op beroepmatig, fysieke beroepen gericht? Dan is dat de rechte vorm. Dus dat je met je lichaam heel veel kan doen. En van daaruit zit er dan weer een heel set overtuigingen achter elke vorm. En ook weer een hele hoeveelheid van karaktereigenschappen zitten daarachter. Dus je kunt meteen eigenlijk in een split second kun je zien bij de ontmoeting van iemand van oké, hij neigt naar deze type of hij neigt naar dat type. En daarbij horen die karaktereigenschappen, horen die overtuigingen. En dan kun je eigenlijk ook al een klein beetje nagaan wat zijn gedachten zijn, omdat je kunt begrijpen wat de overtuigingen zijn, omdat we langzamerhand ook allemaal wel geleerd hebben dat onze overtuigingen de filter zijn van de werkelijkheid en dat we daardoor alleen maar datgene kunnen zien van datgene wat we al weten en waar we in kunnen geloven. Ja, en toen kwam in 2015 dat idee van die 5 jaar of 10 jaar of 20 jaar jonger worden. En dat hebben Amerikanen fluid aging genoemd, het vloeibare leeftijd. En dat komt dus, die kreet komt uit Amerika, ik vond hem hartstikke mooi. Dus ik heb hem meegenomen. Ik heb er geen boek over geschreven, ik vond het niet noodzakelijk. Ik heb geprobeerd nog om de rechter te overtuigen van het feit dat er ook naast een chronologische leeftijd een biologische leeftijd is. Ondanks dat ik allerlei bewijzen bij me had van doktoren die mij vertelden dat zij dat gebruikten bij een ziektebeeld of bij het voorschrijven van medicamenten. Of zelfs om te bepalen of er wel of niet geopereerd gaat worden. Kijkt men dus niet naar de chronologische leeftijd, maar kijkt men naar de biologische leeftijd. En dat fluid aging gaat daar nou over, dat je dus met je geest, maar ook met je voedsel en met je bewegingen, dat je die leeftijd vloeibaar kunt houden. Nou, en ik denk dat we allemaal opa's en oma's hebben. En dat we allemaal op een jonge leeftijd zijn, maar wel dat we onze opa's en oma's nog gekend hebben die, of overgrootvader en moeder, die jaar of 60 waren. En dan als je dan in een bejaardentehuis kwam, dan waren al die mensen die zo'n beetje 60 plus waren, die waren uitgeblust, die zaten te wachten. Ja, waarop zaten die te wachten? Die zaten te wachten, enkele reis hemel. En als je slecht geleefd had, was het enkele reis de hel. Daar zaten ze op te wachten. Nou, vandaag de dag is dat niet meer zo. Tenminste, het overgrote gedeelte van de jongelui, die neemt lot in eigen hand. En je ziet ook steeds meer mensen van 60, 70 jaar, die gewoon dingen doen die abnormaal zijn, als je die vergelijkt met opa's en oma's van 1 of 2 generaties terug. Dus dat is dat fluid aging. Dus het gaat om je mind, dat is het eerste natuurlijk, dus positief denken, dat zijn die trillingen, de alpha, delta, theta, trillingen die er zijn, frequenties waar je op opereert. Zorg ervoor dat je een bepaalde rust krijgt, of juist een bepaalde activiteit. Maar het gaat natuurlijk altijd om die rust naar binnen in je hoofd, dus naar buiten kun je rustig een heel onrustig persoon zijn die voortdurend bezig is om te scoren. Maar het gaat natuurlijk om dat je binnen in je hoofd, dat je daar een bepaalde harmonie, zullen we zeggen, ik gebruik dat woord niet zo vaak, maar een bepaalde harmonie hebt, waardoor je rustig kunt blijven, ook in de hectiek. Want de fluid aging leert ons wel dat stress de grote boosdoener is. En als je die stress zijn gang laat gaan, dus dat is de geestelijke stress, dus dat we ons druk maken, dat we bang zijn, dat we ongerust zijn, dat we jaloers zijn, kortom allerlei negatieve emoties voeren dan de boventoon. En dat heel veel gevolgen heeft op onze fysiek. En dan ontstaat er fysieke stress. En die fysieke stress is niets anders dan een ontsteking. die op een bepaalde plaats plaatsvindt. En die ontsteking die wordt dan door ons immuunsysteem aangevallen, zodat het weggaat. Maar het kan ook zijn dat het immuunsysteem niet sterk genoeg is, of dat ze niet de juiste preparaten hebben om die ziektekiemen in het in het vooraf zijn, als het ware, terwijl het begint, om dat af te breken. Nou, daar gaat dat fluid aging nou eigenlijk om, van hoe ga je nou eigenlijk om met stress? En hoe kun je nou de stress van de ontsteking in je lichaam, hoe kun je dat nu, hoe kun je daar nu snel achterkomen? Nou, en dat heb je er weer, dat had body lodge bij nodig, de somatologie bij nodig, omdat het lichaam allemaal reflexpunten heeft van die organen. En als er niks aan de hand is, dan zie je ook niks. Maar als je kleine puistjes ziet op bepaalde plekken, ja, die zijn verbonden met een aantal organen. En dan weet je dat in die organen dat daar een stresssituatie is ontstaan. En dat wil zeggen, een stresssituatie is niets anders dan een woord van ontsteking. En die ontsteking die uitzicht dus binnenin, dat voel je niet. Ik las vanochtend nog een stukje over prostaat. De meeste mannen weten niet eens dat ze zo'n ding hebben, totdat die op begint te spelen, omdat je niet meer kan plassen of omdat je andere problemen krijgt. Zo is het met heel veel mensen, die zijn zich niet eens van bewust dat ze een maag hebben, of een lever hebben, of longen hebben. Dat werkt altijd. En ja, dat is met heel veel dingen. Je wordt je wel eens bewust en dankbaar dat je benen hebt als je niet meer kan lopen. Want dan denk je, oh, had ik maar kunnen lopen, of kan ik maar weer lopen. Wat zou ik dan blij en dankbaar zijn. Nou, en dan pas ga je realiseren wat je eigenlijk mist. En wat je zelf kapot gemaakt hebt. Want dat is toch wel een beetje de leer die daaruit voortkomt uit het fluid aging. Dat je zelf verantwoordelijk bent voor die stress. Dus A, voor die denkstress. Dat bepaal jij zelf, omdat het een subjectieve ervaring is. Dan heb je het weer, de werkelijkheid is een illusie. Dus die illusie kun je ten alle tijden veranderen. En daardoor kun je die stress ten alle tijden veranderen. En dus ook die ontstekingen die er zijn in je lichaam, die kun je ook aanpakken. Doordat je dus beseft van, je hebt die reflexpunten. Het wordt eerst een pikkeltje. Daarna wordt het een bruin pikkeltje. Daarna wordt het een zwart pikkeltje. Een pikkeltje is een klein puistje. En dat zwarte puistje, dat wordt steeds groter. Nou, dat laat zien dat dan op dat reflexpunt dat er een ontsteking is. En dat je dus daar goed aan moet werken, zowel mentaal als fysiek. Want je kunt je voorstellen, als jij een pikkeltje hebt op de reflexpunten van je hersenen. Dat je andere voedingsstoffen tot je moet nemen en andere gedachten tot je moet nemen. Als dat je dat op een bepaalde plaats hebt waar je kunt zien dat je nieren het slecht hebben. Zo, dan weet je dat je in ieder geval moet kijken naar de vocht, en moet kijken naar de suiker en naar het zout. En dat je naar andere dingen moet kijken. En zo kun je jezelf dus weer gezond denken. Wat niet inhoudt dat je gaat zitten en denkt, ik word gezond, ik word gezond, ik word gezond, ik word gezond. Nee, gezond denken. Jezelf gezond denken wil ook zeggen van, oké, ik ga anders eten. Ik ga andere bewegingen maken. Ik ga met andere mensen in gesprek. Ik ga op een andere manier denken. En daardoor beïnvloed jij je hormonale huishouding. En dan veranderen dus de stoffen. Als je positief met jezelf bezig bent, veranderen dus bewust de stoffen in je hoofd. Dus het gaat niet om dat jij dus met je gedachten je DNA kan veranderen. Nee, maar met je gedachten die je hebt, kun je dus de DNA veranderen doordat jij aan het werk gaat met minder vlees eten, stop met roken, geen koffie of heel weinig koffie, geen alcohol of heel weinig alcohol, geen drugs of heel weinig drugs. Nou, kortom, allerlei zaken, dat beweeg je met je hoofd. En dat heeft dus dan een uitwerking in dat lichaam. Dus goed begrijpen, stress is eigenlijk de grootste killer. En dat veroorzaakt lijden zonder dat je weet dat dat lijden is. Want de ontsteking, daar heb je misschien wel eens gehoord van antioxidanten. Hè? Dus dat zijn de antioxidanten. Want de grootste vervuiler zijn we eigenlijk zelf. Daarom ben ik een klein beetje tegen op heel intensieve sport. Want door die hele intensieve sport krijg je heel veel koolzuur binnen. En heel wat je cellen verbranden. Ja, als je dus het verkeerd aanpakt, dan blijven al die verbrandingsrestproducten, die blijven in je lichaam. En die zorgen ervoor dat je een bepaalde verstopping krijgt in bepaalde klieren, waardoor er geen doorstroom meer is. En vergelijk het eigenlijk met een waterfilter. Misschien heb je thuis wel een waterfilter. En die moet je dan één keer in de zoveel, met de zoveel duizend liter, moet je die dan wisselen. En als je die dan uithaalt, dan is die helemaal poepiebruin. En dan ben je blij dat je die filter eruit haalt en dat je er een schone filter in kan brengen. Maar tegelijkertijd realiseer je natuurlijk ook, dat gaat hier van de ene dag op de andere dag. He, dus die filter raakt verzadigd met vuil van buitenaf, langzaam maar zeker. En maar door dat langzaam maar zeker krijg jij dus ook geconcentreerd vuil binnen. Terwijl je juist met een positieve intentie dus die filter wilt nemen, zodat je minder vuiligheid binnenkrijgt. Is dat ook zo in het begin, de eerste paar weken. Maar dan hoe langer je bezig bent, hoe meer vuil er in die filter uitgefilterd wordt. En ja, door die filter gaat gewoon weer het water. En daardoor heb je misschien gelezen gisteren dat men nu zelfs in het bloed, dat men plastic deeltjes heeft gevonden. Zo, ik wil niet zeggen dat het uit water komt, maar ik geef je wel even aan. En het is minuscuul, hè? Het is een honderdste van een haartje. He, dus trek maar eens een haar uit je hoofd. En die plastic deeltjes die zijn een honderdste van jouw haartje. Dus je kunt het alleen zien onder een microscoop. Maar het is wel in je bloed. En ik ben altijd ermee toegedaan. Iets wat niet menselijk is of iets niet wat niet natuurlijk is, dat hoort in jouw lichaam niet thuis. Dat zal alleen maar reacties oproepen en dat zal alleen maar vernietigend zijn. Zo, dus dat is dat fluid aging. Dat was omstreeks 2015, 2016. Hans en ik zijn toen nog naar een professor geweest in Griekenland. Dat was heel interessant. Die heeft ons ook onderzocht, doorgemeten. En daardoor kwam onze werkelijke leeftijd kwam naar boven toe. Nou, jullie weten hoe het afgelopen is. Ik heb uiteindelijk de strijd verloren met de rechtbank. En, maar goed, niet getreurd. Ik leef wel zo dat ik 20 jaar jonger ben. Ik geef over 3 weken een feestje hier in Huaïn, als ik terug ben. Een week later kom zaterdag de 9e, kom ik aan, geloof ik. Dus ik wil de eerste 9e een feestje geven. Maar goed, omdat ik alleen ben, lijkt me dat niet zo verstandig. Dus ik heb het een week opgeschoven. En dan vier ik mijn 48e verjaardag. Dus ik ben eigenlijk weer een beetje aan het terugtellen. Zo, dus dat is fluid aging. Ja, en toen in de jaren 20, dus dat is eigenlijk dus de afsluiting, ben ik in aanraking gekomen met epigenetic. En epigenetic laat dus zien, bewijst dus eigenlijk de weg die ik bewandeld heb in die afgelopen 40 jaar, of 35 jaar, bewijst eigenlijk dat ik al die stenen, die bouwstenen heb ik opgestapeld bij elkaar. En daardoor ben ik ook klaar voor dat epigenetic. En dat epigenetic laat ons dus zien dat we echt gewoon bewijst dat wij met onze hersenen en met onze gedachten, dat wij ons lichaam kunnen sturen. En ik dacht daar vanochtend nog even over na. En toen dacht ik van ja, het staat in de Bijbel ook dat alleen de eenvoudigen van geest zullen het hemelrijk beërven. En ik ga steeds meer de Bijbel lezen, als ik hem lees, als zijnde dat God mijn hersenen zijn. En steeds meer zie ik parallellen, en dat heeft dan ook weer met die metaforica te maken. Steeds meer zie ik parallellen tussen mijn hersenen en het godsbeeld wat ik heb. En dat godsbeeld dus, dat zit in mijn hoofd. En dat zijn mijn hersenen eigenlijk. En die hersenen, die maken dus mijn leven tot een hel. Of die hersenen maken mijn leven tot een hemel. En dat is dat epigenetica die dat bewijst door middel van de stofjes op te vangen die er gemaakt worden door al onze organen in momenten van stress of momenten van blijdschap of momenten van dat het zwaar tegen zit. En die geven dan ook aan van kijk, dat epigenetica is eigenlijk een ultimate step naar die zelfrealisatie. Want als wij dus gaan begrijpen dat wij dus zelf in ons hoofd dat goddelijke zijn of dat goddelijke hebben, dan is die zelfrealisatie, hoeven we dan niet meer buiten ons te zoeken. He, zoals heel veel mensen die zoeken natuurlijk dan in de diepste zeeën en op de hoogste bergen en in de verste oorden. En bij de meeste mensen die heel ver weg zijn, want wat je ver haalt is goed. Maar dat het uiteindelijk daartoe komt dat je bij jezelf te raden gaat. En dat je het ook uiteindelijk bij jezelf vindt. Zo, dus dat is epigenetica. En dat zal ook een stukje zijn aanstaande zaterdag dat we het daarover hebben. En dat ik het ook in die context zal brengen. Dat NLP dus een eerste stap was om die communicatie met jezelf herkenbaar te maken. Hè? Ik heb het al vaker genoemd, een soort kastje te bouwen waarin dan een laadje zit en waarin je dan die ervaringen kan neerzetten. Je herkent het dus. En hoe meer je in dat laadje stopt, hoe wetenschappelijker het wordt of hoe herkenbaarder het wordt en hoe meer toepasbaarder het wordt. En dus dat is dat bewustzijn wat we hebben, wat steeds voller wordt. Nou, dat is eigenlijk een klein beetje wat er 2 april gaat gebeuren. Zijn er misschien vragen over datgene wat ik nu net verteld heb? Iets wat jullie nog niet wisten? Of misschien dat je iets meer, iets dieper ergens in wil duiken? En bijvoorbeeld in dat Advanced Success Training of in dat Leading Success People. Even een slokje water nemen. Is er iemand die naar boven toe komt, wil komen? Is er iemand die een vraag heeft? Is er niemand die een vraag heeft? Nou, dat is al weer heel mooi. Joyce zie ik daar staan en Arie, Petra. Zijn er geen vragen? Is er nog iets wat je denkt waar je iets meer over zou willen weten? Wil je iets weten over, over 2 april of zo? Of een kleren je aan moet of zo? Dat is gewoon allemaal lekker. Trek aan wat je lekker vindt. Over het eten. Nou, het eten en drinken wordt allemaal voor gezorgd. Hoef je helemaal niet druk om te maken. Ik zal zorgen dat er bloknotes zijn met pennen. Zodat je het op kunt schrijven wat je wilt. En als je niks op wilt schrijven is het ook goed natuurlijk. En dat was het eigenlijk een beetje voor vandaag. Als er geen vragen zijn. Want ik wilde eigenlijk open frame doen. Toen dacht ik van laat ik maar eens even vertellen wat een beetje de opbouw is van aanstaande zaterdag. En van daaruit kom ik dan weer terug in datgene waar ik dan mee begonnen ben. En dat is dan een open frame of er vragen zijn. En als er geen vragen zijn, dan laat ik jullie met rust in deze fantastische zondag. En dan kunnen jullie lekker genieten. Het is hier nu 3:15. Ik heb nog wat afspraken vanmiddag. En ik moet me voorbereiden, want ik vlieg woensdagavond terug. Dus ik ben donderdagmorgen ben ik om 7:00 land ik, geloof ik. Ja, donderdagmorgen land ik om 7:00. Dus ik heb nog een behoorlijk druk programma die dagen, voordat we dan elkaar op zaterdag de 2e zien. Als er geen vragen meer zijn, of geen opmerkingen, of geen aanvullingen, of wat dan ook, ook niet over COVID of over wat dan ook, dan zou ik jullie willen bedanken voor jullie tijd, energie en aandacht. En het ratelbandje voor vandaag is eigenlijk, we moeten dat nu even bedenken. Het ratelbandje voor vandaag is dat je eigenlijk eens na moet denken over de stappen die jij hebt gezet in je leven. Velen van jullie staan elke dag voor beslissingen. En enkelen van jullie staan voor een beslissing die vergaande consequenties heeft. Vergaande consequenties voor je werk wat je doet, vergaande consequenties voor de kinderen die je hebt, vergaande consequenties die je hebt met je partner, het afbouwen, allerlei zekerheden. En dat je voor jezelf eens na moet gaan van, wat heb ik nou voor een weg afgelegd in mijn leven? Wat heb ik nu voor tegenslagen gehad? Wat heb ik nu voor een voorspoed gekend? Waar ben ik nou eigenlijk mee bezig? Ben ik nog steeds aan het vechten tegen iets van gisteren? Dat kan overdrachtelijk natuurlijk zijn om 10 jaar. Of ben ik nog steeds aan het vechten voor iets wat ik jaren geleden heb bedacht en wat ik niet opgegeven heb? Zo met andere woorden, leef je in het nu of leef je in het gisteren of leef je in het morgen? Nou, er is maar één man of één vrouw die daar een antwoord op kan geven en dat ben jezelf. Dus dat is eigenlijk het ratelbandje voor vandaag. Neem daar nou eens de tijd voor om eens na te denken van, ja, hoe ben ik nu eigenlijk gevormd? Hoe komen nou die andere ideeën daarboven in mijn hoofd? Hoe ontstaan die nu? En is dat nu wel verstandig? Of is dat iets wat onverstandig is, maar ik moet gewoon doen? Of moet je net als Joop van den Berg zeggen, voor elke beslissing wacht ik eerst 24 uur voordat ik hem neem? Dank jullie wel voor er zijn. En ik hoop jullie morgen maandag weer te mogen ontmoeten. Mark, hartstikke leuk dat je ook komt, kerel. Fantastisch. Ik zie net dat je een berichtje stuurt op de WhatsApp, dus die lees ik dan. Ik moet nog even mijn schema veranderen. Omdat ik natuurlijk een beetje ingeoefend was om 3 uur te praten. Tenminste hier Bangkok Time. En ik moet kijken of ik morgen mijn planning kan veranderen. Anders moet ik morgen ook afhaken. En dat zou ik eigenlijk niet willen. Want ik wil zeer zeker die laatste paar dagen voor de tweede. Dan wil ik in ieder geval er dagelijks zijn. Oh ja, 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 nog even wat. Dat zou ik dan bijna vergeten. Ja, dat zou ik dan bijna vergeten. We hebben nog een paar kaartjes. En ik vind het ook leuk om mensen uit te nodigen natuurlijk. Maar dat kan natuurlijk niet. Je moet er natuurlijk wel wat voor gedaan hebben. Dus ik heb nog een vraag. En deze vraag die bedenk ik nu. En als je daar het antwoord op weet, dan kun je dat antwoord mailen naar mij. info@ratelband.com info@ratelband.com dat moet je beantwoorden voor vanavond 6 uur jouw tijd. Voor vanavond 6 uur jouw tijd. En je mag het ook doen natuurlijk, want dat vond ik heel leuk. Er waren ook een aantal mensen de vorige keer die gewonnen hebben. En die zeiden, ja, maar ik kom al 2 april. Ik zei, maar goed, maar hij is niet op naam. Dus je kunt hem ook geven aan iemand anders. Dus, en dan is het ook gezellig dat hij met je meerijdt of nou ja, gewoon dat hij bij je is. Dus je kunt het ook doen voor iemand anders en dan maak je kans op een gratis seminar op aanstaande zaterdag 2 april. En wat is de vraag? De vraag is de volgende. In welk land ben ik geweest waardoor ik het bouncing back principe heb ontworpen? Dus in welk land ben ik geweest waardoor ik door de lessen die zij moesten doen om toe te kunnen treden, heb ik dat bouncing back principe geschreven en ontleend. Dat was in 1996. Als je het land weet, dan, en het is voor vanavond 6 uur, ja, en je bent een van de eerste 3, ja, dan krijg je een gratis kaartje voor zaterdag 2 april. Dank jullie wel en ik zie jullie berichten snel tegemoet. En hopelijk tot morgen.